Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, voor de religieuze poëzie keren we terug naar onze West-Vlaamse dichter Jérôme Notre-Dame. Om de dichter wat van dichter te leren kennen, lezen we een klein commentaartje uit het Brugse Handelsblad van begin januari 1933. Het is nog oud-Vlaams, maar laat me toe dat ik het toch in het beschaafd Nederlands zal voorlezen. Het is gewoon een kleine hulp om Jérôme Notre-Dame iets beter te leren kennen en ook de appreciatie die zijn tijdgenoten voor hem hebben geschreven. Jérôme Notre-Dame was een onderlegd taalkenner en een begaafd dichter. Van in zijn studententijd onderhield hij vaste betrekkingen met Guido Gezelle, aan wie hij talloze zanten leverde voor Loquela en met wie hij meewerkte in Biekorf. Men mag hem een dichter noemen van de school van Gezelle, dus een gezellige dichter. De jonge Notre-Dame had, inderdaad, gelijk alle ware dichters, een ontvankelijk gemoed. Hij liet zijn eigen diep beïnvloeden door de gebeurtenissen rondom hem. Tot hier die publicatie uit het Brugs Handelsblad van 1933. Wat zeer kenmerkend is voor deze en voor vele dichters, is hun ontvankelijk gemoed. Dit is een heel rake typering. Om met woorden en letters een gedicht op papier te krijgen, dient het hart en de geest en de ziel van een mens ontvankelijk te zijn voor wat buiten hem gebeurt. En de ontvankelijkheid bij Jérôme bestond er vooral in dat hij een oprecht christelijk hart had, heel ontvankelijk was voor het evangelie en vandaar ook koos om het evangelie bijna bladzijde na bladzijde in dichten te vertalen. Het ontvankelijk gemoed van de dichter wijst ook op de mariale houding, want als er iemand ontvankelijk is geweest voor de gave Gods, dan was het Maria, van wie we bij elk Angelus gebed zeggen, zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Dus voor een religieuze dichter is de ontvankelijkheid een basisattitude. Een tweede puntje over de dichter Jérôme Notre-Dame komt uit hetzelfde boek en schrijft het volgende. Jérôme Notre-Dame schrijft een bundel van 52 gedichten, gelegenheidsverzen, zowel als diep menselijke overwegingen. En vooraleer hij deze bundel publiceerde, ging hij weerom ten rade bij Guido Gezelle, die hij goed kende. Jérôme was immers een goed medewerker aan Gezelle's Biekorf. Zijn priesterzoon Jozef getuigt trouwens over die vriendschap met de volgende tekst in een brief. Mijn vader was geboren te Loo op een hofstede. Hij woonde later bij zijn moeder op de koeimarkt te Veurne, want zijn vader is vroeg overleden. Hij durfde het toen reeds aan, vragen te stellen aan Guido Gezelle. zo vroeg hij eens, het verschil tussen de woorden achtingsvol en hoogachtend. Vader, hoorde ik ook eens de paardenknecht zeggen, toen hij de drie klokken voor een begrafenis hoorde luiden, dat is een parel in de pastoors zijn puikel. Mijn vader stuurde deze tekst naar de priester-dichtergezelle en ik kreeg prompt een antwoord. Dit is een der mooiste spreuken die ik ooit gehoord heb. Drie P's in zo'n korte zin. En om u nog even op te frissen, ga ik die zin toch nog maar eens herlezen. Hè. Het gaat niet over paspoorten van pastoors, maar het gaat over de buidel van de pastoor. De zin luidt, bij het luiden, oren luiden van drie klokken van een begrafenis, dat is een plechtige begrafenis van een ereburger met veel volk, en dat kan er veel in de schaal gelegd worden. En dat werd 100 jaar geleden als volgt uitgedrukt. Dit is een parel in de pastoors zijn puikel. Dus de pastoors die het horen, mogen even nadenken over de mildheid van hun parochianen. De briefwisseling tussen Guido Gezelle en de familie Notre-Dame is de aanzet geweest van een echte, deugddoende, waarachtige vriendschap. Bij het overlijden van Jérôme Notre-Dame werd in de pers trouwens uitvoerig aandacht besteed aan het leven en het werk van de dichter, maar ook vooral over de warme band die het was met collega's dichters rondom hem. Onder andere onze West-Vlaamse Guido Gezelle. Een eerste gedicht van Jérôme Notre-Dame dat we vandaag voorlezen, handelt over de zending van de apostelen. En alvorens het gedicht te beluisteren, lees ik bij Matthäus, hoofdstuk 10, vers 1 tot 15, hoe deze evangelist aan de Joodse broeders en zusters verslag geeft van de roeping. De Heer riep zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus. Thomas en Matthäus de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus en Thaddeus. Simon de ijveraar en Judas Iscariot die hem verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen. Gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondigt op uw tocht: het koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatse en drijft de duivels uit. Voor niets hebben jullie ontvangen, voor niets moeten jullie geven. Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven om er uw gordels mee te vullen. Verschaft u ook geen reiszak voor onderweg, geen tweede onderkleed, geen schoeisel of stok, want de arbeider is zijn onderhoud waard. Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoekt dan wie waard is u te ontvangen en verblijft daar tot gij weer vertrekt. Wanneer gij dat huis binnentreedt, breng het uw vrede groet. En wanneer het die waard is, mogen uw vrede over dat huis komen. Maar wanneer het die niet waard is, dan keren uw vrede tot u terug. Als men u ergens niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, op de oordeelsdag zal het voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Nu lees ik u het gedicht van Jérôme Notre-Dame, met als titel De Zending der Apostelen. Zo koos hij onder het vissersvolk zijn 12 apostelhelden, die zouden na zijn dood zijn leer bij alle volkeren melden. Het waren mannen van geloof die vast op God betrouwden en op de wet van Mozes heel hun levenswandel bouwden. Eenvoudig van gemoed, bekend alleen met heilige boeken, waarin zij wisten God in twel en troost in twee te zoeken. Zij waren arm, van klein bedrijf, zij waren ongeleerden, en toch waren zij die met God de wereld gans bekeerden. De wereld lag zo diep in het slijk gezonken en bedorven, ze hebben over het heidendom de zegepraal verworven. En zoals je hoort, is het tussen telkens de derde en de tweede en de vierde regel die in rijmvers terugkeren. Helden melden, betrouwden bouwden, boeken zoeken, ongeleerden bekeerden, bedorven verworven. Opmerkelijk is dat zij, de apostelen, bij alle volkeren kwamen melden wie Jezus was. Het is dus de allereerste opdracht van de apostelen en de bisschoppen en de priesters, God te verkondigen, God te openbaren, God bekend te maken. Matthäus schrijft het trouwens ook in zijn slotversen in hoofdstuk 28, vers 19 en 20. Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen alles te onderhouden wat ik u bevolen heb. In de tweede strofe, het waren mannen van geloof die vast op God betrouwden en op de wet van Mozes heel hun levenswandel bouwden. De vrienden van Jezus, de intimi, zijn dus vrome Joden die hun geloof gefundeerd hadden op de wetten van Mozes. En op dat fundament bouwen ze nu met Gods genade de rest van hun leven uit. Iets meer over de apostelen. Eenvoudig van gemoed, bekend alleen met heilige boeken, waarin zij wisten God in twel en troost in twee te zoeken. Vreugde en verdriet in lief en leed, bij welvaren en bij tegenslag, in goede en kwade dagen, in het wel en in het wee, wisten de apostelen God te zoeken. Dus in alle omstandigheden vertrouwen die mannen op God. De vijfde strofe, of de vierde, pardon. Zij waren arm, van klein bedrijf, zij waren ongeleerden, en toch zij waren het die met God de ganse wereld bekeerden. Ook al waren ze ongeleerden, ze bekeerden de ganse wereld. Het waren vissers, uit een klein familiebedrijf. Ze hadden geen universiteit gestudeerd, maar wel een dosis gezond verstand en het hart op de rechte plaats. En het is met Gods genade dat zij zich keren naar de wereld nadat ze eerst van God ontvangen hebben. Het is wat Wartje Poppe ook leerde aan zijn tijdgenoten. We willen God dichter bij de mensen brengen en de mensen dichter bij God brengen. De wereld bekeren is een basisoproep die Jezus ook geeft aan zijn leerlingen. Zoals we het daarnet ook gehoord hebben bij Matthäus, hoofdstuk 10. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Bekeert u. Ook Marcus begint zijn blijde boodschap zo. Bekeer u, het rijk Gods is nabij. Maar In de wereld is niet altijd rozengeur en maneschijn. Jezus durft zelfs zeggen in Johannes hoofdstuk 17 in het hoogpriesterlijk gebed: niet voor de wereld bid ik. En zo staat het hier ook in de vijfde strofe. De wereld lag zo diep in het slijk, gezonken en bedorven. Ze hebben over het heidendom de zegepraal verworven. Al ligt de wereld nog zo diep in het slijk, God zelf brengt licht in het heidendom. Ook nu in onze generatie zouden we kunnen zeggen, het heidendom is al tientallen jaren weer binnengerold. Hè? West-Europa riskeert Noord-Afrika na te volgen in de zin dat het ten tijde van Augustinus zeer christelijk Noord-Afrika was en nu een heidens, als ik het zo mag zeggen, of in de handen van de moslims, de islam. Bij ons in West-Europa neigt het ook in die richting. En des te meer dienen wij binnen in dit heidendom de zegepraal te verwerven dankzij de Victor Pascalis Christus, de overwinnaar van de dood. Hij is werkelijk de redder van de wereld. En hij heeft vissers nodig tot op vandaag die met zijn genade het werk willen behartigen. We beginnen nu aan enkele gedichten die helemaal handelen over de zaligheden. Er zijn 8 zaligheden en de dichter Jérôme heeft zich dus gepermitteerd om 8 gedichten te maken, per zaligheid 1 gedicht. De tekst vinden we in Matteüs hoofdstuk 5, vers 1 tot 12, maar ik laat al enkele versen horen achteraan hoofdstuk 4, om te tonen of aan te duiden uit welke streken de volksmenigte kwamen die rondom hem stonden bij de bergreden. Matteüs schrijft in hoofdstuk 4, vers 23 en volgende: Jezus trok rond door geheel Galilea, terwijl hij als leraar optrad in hun synagogen, de blijde boodschap verkondigde van het koninkrijk en alle ziekten en kwalen onder het volk genas. Zijn faam ging uit over geheel Syrië en men bracht allen tot hem die er slecht aan toe waren, die door velerlei ziekten en pijnen gekweld werden, bezetenen, lijders aan vallende ziekte en lammen. En hij genas hen. Grote volksmenigten uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse sloten zich bij hem aan. Toen Jezus deze menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk Gods. Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om mijnentwil. Verheug u en juich, want groot is uw loon in de hemel. Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben. De eerste zaligspreking heeft als inhoud of als titel, zalig zijn zij die arm van geest zijn. Het wordt een meditatie over zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Eerst lees ik het gedicht in zijn geheel. De meester kwam zo even 12 apostelen aan te wijzen en zat nu op de heuvelkant de volksschaar te onderwijzen. Wat is op aarde geld en goed? Wat helpen al de schatten die koffers van de vorsten en die tempels ooit bevatten? Die arm zijn van geest alleen, zijn zalig, ongeschonden. Zij hebben immers reeds op aard het rijk van God gevonden. Die rijken zijn, onthechten zich van al het aardse en geven met milde hand wat God hun gaf, uit liefde Gods verdreven. De wijde zijn een lijden, niet om hun staat. Zij mogen zich eerder om een erfenis die God belooft, verheugen. We krijgen bij de aanvang van elk gedicht over de zaligheden een korte omschrijving. De geschiedenis, de gebeurtenis. Jezus heeft de 12 geroepen en zit nu aan de heuvelkant hen te onderwijzen. Jezus horen we hier dus als leraar. Hij geeft onderricht. En het gaat over de schatten van de aarde. Zalig die arm zijn. Wat is op aarde geld en goed? Wat helpen al de schatten, die koffers van de vorsten en die tempels ooit bevatten? Denk aan de ontmoeting tussen Jezus en de rijke jongeling, waar Jezus zegt, voor een rijke is het moeilijk het rijk Gods binnen te gaan. Die arm zijn van geest alleen, zijn zalig, ongeschonden. Zij hebben immers reeds op aard het rijk van God gevonden. Met andere woorden, laten we ons nooit hechten of vastklampen aan luxe artikelen die tenslotte zeer tijdelijk zijn, vergankelijk en die we niet nodig hebben om in de hemel binnen te geraken. Denk ook aan het vers dat Jezus spreekt in hoofdstuk 6, vers 31 tot 34 bij Matteüs. Maak u geen zorgen over de vraag, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of wat zullen we aantrekken, want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat ge al deze dingen nodig hebt, maar zoekt eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden. De volgende strofe, de vierde, schrijft dus, die rijken zijn, onthechten zich van al het aardse en geven met milde hand wat God hun gaf, uit liefde Gods gedreven. Een van de vele voorbeelden van rijken die zich onthechten is Franciscus van Assisi, die vanuit een totaal vertrouwen op de hemelse Vader zichzelf ook aanmatigt op de markt van Assisi om al zijn kleren achter te laten, aan de bisschop te geven en als pure, rare vogel te vertrouwen op de voorzienigheid van de hemelse Vader. De armen, die armen zijn, hun lijden niet om hun staat. Zij mogen zich eerder om een erfenis die God belooft verheugen. Met andere woorden, de dichter stelt de lezer gerust. Wie 5 talenten kreeg, zal er 5 bij verdienen. Wie 2 talenten kreeg, verdient er 2 bij. En krijgen te horen, uitstekend goede en trouwe dienaar. Het minste dat je gedaan hebt met mijn kapitaal, heb je verdubbeld. Dus kom binnen. Die armen zijn... een lijden niet om hun staat. Zij mogen zich eerder om een ene erfenis die God verheugt, die God belooft, zich verheugen. Het is ook mooi om te horen hoe Martinus van Tours met vreugde ontvangen werd in de schoot van Abraham, of op het feest van Sint Franciscus van Assisië. Men was op aarde arm en met weinig tevreden, maar ze gingen rijk de hemel binnen. Laat ons dit refrein onthouden: zalig de armen van geest, want aan hen behoort het rijk der hemelen. Een tweede zaligspreking luidt: zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En alleen rond deze zin dicht Jérôme: wat baat het hem die worden gekrenkt, dat hij zich heeft gewroken? Wat baat het dat een wederstand geknakt ligt en gebroken? Waarom uw hert ontstellen, bloed in lijf en aders jagen? Waarom aan daden van geweld, wat zij niet geven kunnen, vragen? Hoe wilt ge, o mens, de tegenspoed, de menselijke rampen met ruw en barsheid in uw taal verwinnen of bekampen? Weest zacht van aard en van gemoed in al uw doen en laten. De zachtheid zal, de gramschap niet, u door het leven baten. Want zalig die zachtmoedig zijn. Zij zullen het lam hierboven in het vaderland der levenden om zijn zachtheid loven. Dierbaren, wat baat het hem die wordt gekrenkt, dat hij zich heeft gewroken? Dat doet ons denken aan de weerwraak die mensen nemen. Als een diene mij dat gelapt heeft, gardez-vous, ik zal hem zeker iets moeten weerlappen. In het boek Exodus, hoofdstuk 21, vers 24, staat, wat ook in de bergrede aangehaald wordt, oog om oog, tand om tand. Dat is zeer erg, dat mensen, ook christenen, durven denken van, die heeft mijn blauw oog geklopt, wel, hij moet er twee terugkrijgen. Hè. Of die heeft mij dat gelapt, gardez-vous, hij gaat wel terugkrijgen, hè. Waarom uw hert ontstellen, bloed in lijf en aders jagen? Waarom aan daden van geweld, wat zij niet geven vragen? De dichter ondervraagt hier eigenlijk, wat baat het u op te jagen, u op te winden? Het is niet gezond voor uw stress. En het is ook niet gezond voor uw cholesterol en uw sorbitol. Dus laat al de momenten van stress en wraak alstublieft vallen. Hoe wilt ge, o mens, de tegenspoed, de menselijke rampen met ruw en barsheid in uw taal verwinnen en bekampen? Met andere woorden, wat wilt gij vloeken en bijten, blaffen of tieren? Telt ons niets vooruit en het is tevergeefs. Weest zacht van aard en van gemoed in al uw doen en laten. De zachtheid zal, de gramschap niet, u door het leven baten. Wat baat het uw beste te doen? Wat baat het van een voordeel te zoeken door u kwaad te maken, door u op te jagen, door weerwraak te nemen? Weerwraak is in de meeste zinnen nooit vooruithelpend. Daarom die zaligspreking, zalig de zachtmoedigen. Want zalig die zachtmoedig zijn, zij zullen het lam hierboven in het vaderland der levenden om zijn zachtheid loven. Het lammetje Gods draagt de zondenlast van de wereld weg. Het is dus zeer pedagogisch als men ons motiveert, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Een derde zaligspreking klinkt: zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. En daar becommentarieert Jérôme Notre-Dame met de volgende strofe. De tranen. O, de tranen zijn zo bitter om te smaken, maar hunne bitterheid is licht om weder zoet te maken. Wee hun die langs de wegen gaan van zinsgenot en lusten en moe geleefd op het kussen van de pracht en weelds rusten. Ze een kennen, nee, ze een voelen nooit de balsem van dat moeie, die beter dan het genieten zelf zo'n deugd doet aan het herte. Maar zalig die in droefheid zijn, die zuchten en die treuren, en die, gesteund op het woord van God, zich weten op te beuren. Zij zullen, want wat God beloofd heeft, staat vaste troost ontvangen. En om die zoetheid van de troost naar nieuwe smerten langen. Guido Gezelle komt met zijn leerling, Jérôme, in het hartje van het evangelie. Wat God belooft, staat vast. Gods ja is een ja. Van God zijn we zeker. En als God zegt, zalig die treuren, want zij zullen getroost worden, dan is dit voor alle christenen duidelijk. Wie getroost werden in het verleden, zullen tot op heden gewapend en gepantserd zijn als tranen opdagen. Want tranen zijn veruitwendiging van het inwendige. Een traan is het meest weerloze plekje dat er is. En bij elk menselijk wezen is de traan een teken van wat er binnen in het hart omgaat. Het is de binnenste van iedere ziel. We zijn weerloos geboren en we hebben ons eigen lot niet in handen. Maar gelukkig is er God die zegt, zij zullen getroost worden. Hoop doet leven. Een volgende zaligspreking luidt, zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Notre-Dame dicht, gij zucht, o ziel, wat hongert u? Wat geeft u lust tot drinken? Wat kan uw hart en geest voldoen? Wat kan uw dorst doen zinken? Wat spijze zoekt gij? Welke drank voor uw dorre longen? Is het hemels of is het aards dat u die zuchten heeft ontwrongen? O zalig die rechtveerdig zijn en het rijk van God betrachten en het beoefenen van de deugd voldane lusten verwachten. Die handelen naar natuur en wet met hunne medemensen en hun het ware goede doen dat zij hunzelve wensen. Hun honger en hun dorst zal eens in het hemelrijk na deze, en zelfs op aarde in rijke staat vooraf verzadigd wezen. De dichter prijst zalig die rechtvaardig zijn, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want uiteindelijk is God de enige die eeuwig en altijd gerechtig is. Mensen kunnen eens door de mand gaan of door de knieën gaan, maar deze dichter vindt dit niet. We kunnen zalig zijn wanneer we hunkeren vanuit het hartje van ons hart en zeker zijn dat God de diepste honger zal verzadigen. Ik denk spontaan aan moeder Teresa en veel vele anderen die innig gelukkig zijn als ze mensen in nood kunnen verblijden. Het is een roeping, een werk van barmhartigheid, mensen in nood met honger te verzadigen, dorstigen te lessen en beroeiden binnen te roepen in het Rijk Gods en hen op te beuren, omdat ze binnen het Rijk Gods ronduit verzadigd zullen worden met een overvloed, veel meer dan we op aarde kunnen dromen. Een volgende zaligspreking: zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. De dichter Jérôme Notre-Dame titelt dit gedicht: zalig zijn de barmhartigen. Onweerdig zijt ge een hert in het lijf, de naam van mens te dragen, die lijden ziet en vruchten laat, om troost en hulp te vragen. De naam mens dragen en toch onbarmhartig zijn en kwaad zijn en hard zijn en beschimpen en bespotten, dit is onmenselijk. Bij het laatste oordeel horen we Jezus zeggen, omdat het niet kan gezegd worden in mooier woorden: wat jullie niet deden voor een van de geringsten, dat deden jullie ook niet aan mij. Je herinnert wel het verhaal uit het evangelie, hoe mensen bedelen om hulp en hoe anderen een omweg maken. Hoe de barmhartige Samaritaan de derde is die langs een overvallen mens langskomt en pas hij als derde voorbijganger reageert met daadwerkelijke hulp. Mensen zien vragen om troost en hulp en ze vruchteloos voorbijgaan, dat is werkelijk zonde. Maar zalig zijn zij die barmhartig reageren, die in zielennood de even naaste helpen en bloed dat uit zijn wonden zijpt uit broederliefde stelpen. Mensen kunnen gewond zijn door zondigheid, maar barmhartigheid kan zalven, helen, opbeuren en zelfs genezen. Die bidden voor de zondaars, die van God verwijderd leven, die tongelijk hun aangedaan uit de liefde Gods vergeven. Hier krijgen we een belangrijke oproep: bid voor zondaars, bid voor wie ver van God verwijderd leven. Het ongeluk hun aangedaan wordt hun uit liefde van God vergeven. Maar tegenover de zondigheid en de armzaligheid geeft de dichter terug een wending. Maar zalig die zijn evenmens zal spijzen, kleden, laven, zal huizen en bezoeken, zal verlossen en begraven. Wie de werken van barmhartigheid beoefent, krijgt hier een grote pluim. We brengen die goede werken trouwens mee wanneer we het Rijk Gods erven. Vandaar een optimistische noot bij het einde van dit gedicht. Ho, zalig die barmhartig zijn, want in het uur van het sterven, zij zullen voor Gods rechterstoel barmhartigheid verwerven. Terug, hoop doet leven. Jezus zet een concrete noot, zalig de barmhartigen, en dan motiveert hij, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. De derde, laatste zaligspreking luidt: zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Zalig die rein zijn van hart. Dat kunnen we ook lezen in Psalm 15. Een mooie psalm die zeer eenvoudig laat horen hoe die zaligspreking werkelijk waardig is en een samenvatting van wat Psalm 15 liet horen. Je kan dat vinden in uw brevier, bladzijde 1477, maar ook in elk psalterium. Die psalm vertelt: Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? Wie mag op uw heilige berg verblijven? Wie rechtvaardig is en zuiver leeft, in zijn hart geen boze plannen koestert, geen bedrog pleegt met zijn tong. Wie zijn evenmens geen schade doet en zijn buren niet te schande zet. Wie de boosdoener veracht, maar de dienaars van de Heer in ere houdt. Wie beloften in eigen nadeel toch volbrengt, zijn bezit niet uitleent tegen woeker, als getuige niet omkoopbaar is, wie zich zo gedraagt, zal niet wankelen in eeuwigheid. Een vat is het herte van de mens, uit zuiver goud gedreven, een ademtocht, zijn glans is weg, de vlekken zijn gebleven. Het beeld van God in al zijn pracht, in al zijn heerlijkheden, staat in het herte van de mens en met het goud gesmeden. Daar woont en leeft de ziele met haar deugden en gebreken, die door het edel goud in glans of duisternissen breken. O zalig die de reinheid heeft, des herten ongeschonden, bewaard en niet ontheiligd met het modder van de zonden. Het zal het beeld van God, God zelf, bezitten en bewaren en hem aanschouwen, eens omringd van al zijn engelenscharen. Je hoort hoe Jezus ons aanmoedigt. Indien je niet wordt als dit kind, komt ge het rijk Gods niet binnen. Een ongeschonden herte, dat is het kinderhart. Het is niet ontheiligd met het modder van de zonden. Integendeel, het is nog te vervullen met het paaswitte van de sneeuwzon. Hoopvol is de laatste strofe van dit gedicht. Hij zal het beeld van God, God zelf, bezitten en bewaren, en hem aanschouwen eens omringd van al zijn engelenscharen. Hoop doet leven. We krijgen een heerlijk perspectief. De mens die rein is van hart, zuiver van hart, zal het beeld van God bewaren, bezitten en hem aanschouwen, eens omringd van al zijn engelenscharen. Het is een heel mooie commentaar op die derde laatste zaligspreking. De voorlaatste klinkt als volgt. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. En de dichter Jérôme schrijft: zalig de vreedzamen. Toen Jezus op de aarde kwam, hij bracht de zoete vrede, zo de engelen zongen voor de mens van goede wille mede. Hij is de God, de koning van de vrede. Gans zijn leven heeft hij geofferd om de mens de zielerust te geven. Gelukkig die de vrede zal met God in het hart bewaren en door onstuimig leven zo naar de andere kusten varen. Gelukkig die in vrede leeft met zijn medebroeder, als kinders van één vader en kinders van één moeder. Zij zullen om hun vreedzaamheid geprezen en geroemd zijn, de hemel smaken hier op aarde en kinderen Gods genoemd zijn. Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Dit is hoopvol. Vreedzaam zijn betekent, het woordje saam in Noord-Nederland betekent zoveel als altijd. Zalig zij die altijd tevreden zijn, die altijd in vrede leven, want zij zullen op hun beurt anderen tevreden maken en anderen brengen tot de echte bronnen van vrede die we vinden bij God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zalig de vreedzamen. Het woordje saam, zalig die altijd vrede brengen, altijd in vrede leven. Dat zijn gelukzaligen. En de laatste zaligheid die becommentarieerd wordt door Jérôme, is: zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Jérôme dicht over die zaligheid: profeten hadden het reeds voorspeld, ik zal de herder slagen en in de kudde uiteengestrooid de schrik en angst te jagen. De wereld is zo boos en maakt de hemelweg onveilig, en heeft de val gezworen van wat deugdzaam is en wijs. O schrik, de haat der boze niet, die uw geluk benijden, en zoeken uw zielenkracht te breken door het lijden. De deugd staat bovenal, ze is sterk, en pijnen, God ter ere, geleden, doet ze in hemel zoet genoegen omkeren. Gelukkig die vervolging leidt, die dwazen lasteren, honen, want God zal hem in eeuwigheid met vreugdepalmen kronen. Bij het laatste woordje staan we even stil. Met deugdzaamheid kronen doet denken aan het virus COVID-19, dat van in den beginne werd genoemd corona. Daar heeft men eigenlijk een beetje... Ja, het klinkt gemakkelijk, er waren ook koekjes corona en biertjes corona. Maar de wetenschappers hebben veel te vlug naar het naampje corona gekozen, omdat dat virusje zo een aantal uitsteeksels had. Maar de enige echte kroon, waarvoor het Latijnse woordje corona, is de doornenkroon op Jezus hoofd. Die had uitsteeksels van de doornen, maar daarover meer in meditatie op Goede Vrijdag. Zij die geleden hebben en zij die vervolgd zijn om Christus, wisten dat er een leven was de moeite waard om voor te sterven. En de eerste martelaar is Jezus zelf. Vandaar terecht dat mooie stroofje bij zalig die vervolging leiden. Jérôme herhaalt: gelukkig die vervolging leidt, die dwazen lasteren, honen, want God zal hem in de eeuwigheid met vreugdepalmen kronen. Weerom, hoop doet leven. Jérôme, proficiat, gij mocht er weerom zijn.
Thank you.